Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik hier vanmorgen mag staan. Nee, die heb ik niet nodig, schat. Leg die maar weg. Dank je. Ik ben blij dat ik hier vanmorgen mag staan. En waarom ben ik blij? Niet omdat we hebben laten zien dat we zo goed kunnen aanbidden vanmorgen. Ook niet omdat we hebben laten zien dat we goed kunnen dansen als gemeente. Amen. Nee, ik ben blij, want iedere keer, en ik meen dat oprecht, dit is geen gemeentepraatje wat Arjan me net heeft ingefluisterd van deel een paar veren uit. Nee, dat is niet. Nee, iedere keer, iedere zondag als ik hier mag zijn en iedere zondag als ik hier naartoe mag komen, dan ben ik blij omdat ik zie dat broeders en zusters naast mij de vrijmoedigheid hebben en Jezus willen dienen en in vuur en vlam staan voor Jezus. En dat bemoedigt mij. En Michael, iedere keer als jij het woord predikt, dan is dat met zoveel autoriteit en gezag. En dan ben ik bemoedigd. En dat gezag, dat heeft God jou gegeven. En dat bemoedigt mij. Jacques, als jij bidt, dan zie ik de gave van geloof in je werken. En dan zie ik geen twijfel. En je gelooft ieder woord wat je bidt. En dan ben ik bemoedigd. En als ik Aard en Karen zie dansen, ze zijn er helaas nou niet. Maar dan zie ik zoveel passie en vuur van God en vuur van de Heilige Geest. Dan raak ik bemoedigd. Maar helaas is ook de realiteit dat je niet altijd bemoedigd kan zijn. Dat er ook mensen zijn die misschien ontmoedigd zijn. En waar heeft dat dan mee te maken? Dat is zo'n typische gedachte die we denk ik allemaal kennen. Of allemaal wel eens gehad hebben. En dat is, ik ben nog niet zo ver. Zo'n typische uitspraak. En ik heb ook een tijd zo gedacht. En misschien stiekem doe ik dat nog wel eens. En wees eens eerlijk, wie denkt dat nog wel eens? Of heeft dat wel eens gedacht? Ik ben nog niet zo ver. En dat is mijn vraag aan jullie. Van hoe ver moet je dan zijn? Waar ligt die denkbeeldige lat? En is die lat er wel echt? En als die lat er al echt is en echt bestaat, wie heeft die lat daar dan gelegd? Heb jij die daar zelf gelegd? Heeft God die daar gelegd? Dat is de vraag. Ik wil jullie meenemen naar de schriftgedeelte uit Galaten. Galaten 3. En er staat boven niemand gerechtvaardigd door de wet. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens te vergeefs was? Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn. Ik maak even een sprong naar vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Tot zover dit schriftgedeelte. Als ik dit schriftgedeelte in Galaten 3 een ander opschrift zou willen geven, dan zou ik er ook bij kunnen zetten wet versus genade. En ik wil dit aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren. En ik wil vragen aan Paul. En Helene, kom ook maar even naar voren. Paul, kun jij die zwarte vlag pakken die daar ligt? En Helene, een witte vlag. En die zwarte vlag was trouwens moeilijk te vinden. Die heb ik buiten moeten maken op een ISIS-strijder. Dus daar heb ik net bij je oproep maar gelijk even voor gebeden, Arjan, want het moest hardhandig. Oké, Paul, zou jij hier kunnen staan? Ga maar even op zo'n tree staan, dan kan je iets hoger. Steek hem maar eens even mooi omhoog. Yes. Oké, Helene, jij mag hier staan. Oké, wet versus genade. De zwarte vlag. Nee, laat ik beginnen met de witte vlag. De witte vlag staat voor het nieuwe verbond. Het verbond wat door Jezus Christus, hij is gestorven, hij is aan het kruis gegaan. Het nieuwe verbond. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En de werken die hij mag doen, Die zijn al voorbereid. Die hoef jij niet meer zelf voor te bereiden. Dat heeft God gedaan voor jou. En Hans sprak net over een geurige offer. Dus een aangenaam geur voor Christus. Als we leven onder die stroom van genade. Ik wil dat visueel maken. Dat is die witte vlag. Daar mag je onder leven. Onder die witte stroom van genade. Van God. En dan hebben we aan de andere kant staat symbool voor het oude verbond. Paulus noemt het werken van de wet. Eigenlijk komt het erop neer dat het een religie is van red jezelf door de 10 geboden te houden. En doe dat nauwgezet. En als ik het zo... Hou maar iets hoger. Als ik het zou moeten typeren met een geur, dan denk ik een beetje aan een wat muffige lucht, zeg maar. Ik moet denken aan zo'n lucht, weet je wel. Je gaat wel eens weg, weet je wel. En dan haal je gehakt uit de koelkast. En dan leg je dat zo op het aanrecht, weet je wel. Dan ontdooit dat. Maar dan gebeurt er in één keer iets in de familie. En dan moet je, stel op sprong, moet je weg. En dan ben je 4 dagen weg, weet je. En ondertussen ligt dat gehakt nog steeds in de zon te broeien. En dan kom je, de kamer binnen op een gegeven moment. 4 dagen lang heeft dat vlees in de zon gelegen. En het lijkt net of je tegen zo'n muur oploopt, weet je. Zo, ja, sorry dat ik het zeg, lijklucht. Daar moet ik aan denken. Als ik denk aan de geur die daarbij hoort. Voordat ik het aan andere dingen wil illustreren, wil ik erbij zeggen dat jouw beeld van God, die worden bepaald door paradigma's. En wat is een paradigma? Paradigma is een zienswijze, hoe jij naar dingen kijkt. En in dit geval gaat het om God. Hoe kijk jij naar God? Welk beeld heb jij van God? En dat paradigma, dat kan werken als een soort brillenglas waardoor je heen kijkt, een gekleurde bril. Maar dat paradigma, dat beïnvloedt niet alleen je ogen, maar ook al je zintuigen. Je kan ook zelfs, alsof je filtertjes tussen je oren zitten, waardoor je anders dingen hoort. Ik heb hier wel eerder eens een keer over gesproken, over wet en genade. En daarna kwam er iemand naar mij toe. En ik had iets gezegd over dat ik mezelf had opgelegd om 20 bladzijden te lezen per dag. En ze zei tegen mij van, ja, maar het is toch niet slecht om de Bijbel te lezen? En ik zeg, dat heb ik ook helemaal niet gezegd. En ik wil dat je dat in je achterhoofd houdt. Als ik spreek vanmorgen over wet en genade, dat bepaalde paradigma's die jij hebt ervoor kunnen zorgen dat je luistert naar dingen die niet gezegd worden. En het is soms zo moeilijk om te luisteren naar dingen die wel gezegd worden. En hoe gaat dat in zijn werk? Stel, ik zeg, ik vind Nike een goed merk. Dan kan je zeggen van, ja, maar Reebok niet dan. Nee, dat heb ik niet gezegd. Als ik zeg dat ik Nike een goed merk vind, dan zeg ik daarmee niet dat ik het andere geen goed merk vind. En zo is als ik de accent leg op genade, op die stroom van genade, daarmee zeg ik niet dat die wet is afgedaan, maar Jezus zegt dat hij de vervulling is van die wet. Amen. Nu. Oh, hij lacht. Vertrouw je me niet. Nu, waarom was Paulus zo wit heet in deze brief? Daar een stukje over uitleggen. Paulus was woedend aan de Galaten. Je ziet een duidelijk verschil met andere brieven die hij schrijft. Waar hij de tijd neemt voor een dankwoord aan de gemeente, een begroeting aan verschillende mensen. Maar hier gaat Paulus er vol in. Hij is furieus, hij is in lichte laaien. Waarom was hij nou in lichte laaien? Eigenlijk, deze gemeente, bij bronnen, die zeggen dat de gemeente voornamelijk bestond uit heidenen. Daar was de gemeente in opgericht. En Paulus vond het niet nodig om de wetten van Mozes te prediken. De besnijdenis, hij zei, hij had Jezus Christus voor ogen geschilderd, staat erin gelaten. Hij had in Jezus Christus gepredikt. En na zijn komst kwamen er vrome Joden de gemeente binnen. En we zien dat in het Nieuwe Testament, dat er iedere keer waar Paulus kwam, reisden Joden hem achterna. En vaak stookte die ook mensen tegen hem op. En deze Joden waren ook hem achterna gereisd en die waren de gemeente binnengekomen. En eigenlijk zeiden ze, die Paulus, dat is wel een mooie vent, die heeft een mooie boodschap. Maar je moet er nog iets aan toevoegen. En ik noem dat een evangelie pluspakket. Tegenwoordig heb je overal een pluspakket voor. Nou, deze Joden zeiden, Paulus, je bent een mooie vent. Je predikt een mooie boodschap, maar je moet er iets aan toevoegen. En dat is het evangelie pluspakket. En later zegt Paulus, hij had dan fel uithoek. Degene, alles wat er is aan toegevoegd, vervloekt is hij aan die boodschap wat wij hebben gebracht. Als iemand er iets aan afdoet of aan toevoegt. En daarom was Paulus zo kwaad. En hij sprak ook, denk ik, uit eigen ervaring. Want Paulus had namelijk zelf meegemaakt wat het is. Hij leest, zeg maar, en ik lees het even, in vers 1. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor de ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd is. Paulus die wist dat het nog maar het begin van al ellende zou zijn, die besnijdenis. Want dan moet je ook de overige 613 wetten houden. Want er bestonden naast 10 geboden nog 613 andere wetten. En hij zegt dan ook in Galaten 5, nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij heel de wet moet houden. Dat hij verplicht is om heel de wet te onderhouden. En eigenlijk is hetzelfde, je rijdt 9 keer door een groen licht. En de 10e keer rijd je door een rood stoplicht en je wordt aangehouden. En die agent zegt van, waarom rijd je door rood licht? Ja, maar ik ben al 9 keer door groen licht gereden. Ja, maakt niet uit, daar heb ik geen boodschap aan. Hier heb je een bekeuring. Dat is wat die wet is, ook al haal je een 9 of een 10 min. Het is nooit goed genoeg. Niemand kan gerechtvaardigd worden door de wet. Door te leven onder deze wet. Paulus spreekt over een betovering. Ik denk dat hij spreekt, en 2 Korinthe verwijst hij naar een bedekking over ons hart. Een bedekking, een sluier, zegt de andere vertaling. Een sluier die over ons hart komt. Iedere keer als de wet wordt voorgelezen, staat er. Hè, aan het volk van Israël, iedere keer als de wet van Mozes werd voorgelezen, kwam er een bedekking, een sluier over hun hart. En dat is wat Paulus spreekt over die betovering. Ik denk dat het gaat over die sluier, of die bedekking over hun hart. En dat is die betovering. En waarom was Paulus nou zo kwaad? Ik denk dat hij drommels goed wist. Hij had zelf die ervaring gehad. Hij had die gemeente van Jezus Christus had hij vervolgd. Hij was een vervolger van die gemeente van Jezus Christus. En op een dag was hij op weg naar Damascus. En had hij een paradigma shift. Een paradigma shift is dat je verandert wat ik net zei. Je hebt een beeld van God. En dat werd radicaal veranderd. Er kwam een stem uit de hemel en die zei, Saulus, waarom vervolg je mij? En het werd niet zwart voor zijn ogen, het werd licht voor zijn ogen, zegt de Bijbel, dat kan ook. En hij zag opeens dat hij niet voor God aan het strijden was, maar dat hij tegen God aan het strijden was. En hij had een paradigma shift en hij bekeerde zich radicaal. En hij werd van een vervolger, werd hij een verkondiger van het woord van Jezus Christus. We lezen verder in Galaten 3 vers 2. Dan staat er alleen dit wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Laat ik dat eens vertalen. Laat ik eens een andere vertaling zegt. Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft of omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? En ik zie dat Rosker nou weg is, maar laat ik het woord eens van profetie pakken. Goddelijke kracht, hij spreekt wel eens woorden van profetie. Is dat omdat hij zo nauwgezet die geboden in acht neemt? Of is dat hij God gehoorzaamt en naar hem luistert en op hem vertrouwt? We lezen verder in Galaten 3 vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, dat is deze zwarte vlag, die zijn onder de vloek. Want vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus wat ik eerder zei, niemand is gerechtvaardigd door de wet. Niemand. Oké, ik wil jullie bedanken voor nu, voor jullie oefening en geduld. Een paar jaar geleden was ik een preek aan het luisteren. En de mensen die mee waren op familieweekend, die weten dat ik minimaal 365 preken per jaar luister. Voor de mensen die er niet bij waren, iedere dag minimaal 1 preek van mevrouw. Soms nog meer. Maar eigenlijk ben ik niet helemaal eerlijk geweest. Ik moet u belijden, ik ben niet helemaal eerlijk geweest. Want ik geloof ook namelijk in een Evangelie Plus pakket. Ik heb ook een Evangelie Plus pakket. Want naast de Bijbel ben ik helaas, ja trouwens mag ik niet zeggen, ben ik verplicht om ook een ander boek te lezen. En dat is een afgeleide van Leviticus. Dat heet Hellenicus. 613 wetten en voorschriften van mijn vrouw. En één zo wet die luidt, gij zult in alle tijden uw vuile was in de daarvoor bestemde wastrommel doen. En Helene kan met mij beamen dat die sluier, die bedekking waar ik over spreek, dat het geen figuurlijke sluier is. Nee, die sluier bestaat echt. Want ze zegt ook vaak tegen me, zie je het nou niet liggen? Zie je die troep nou niet liggen? Zie je die sok nou niet liggen? Zie je die onderbroek nou niet liggen? Rent er nou toch een keer op, man. En die wasdrommel ermee. Dus wat ik wil zeggen, die sluier, die is niet figuurlijk, die mag je echt zien. Die is er echt. Goed, ik wou iets vertellen over die preek. Dat was wel, ja. Ik luisterde een preek 2 jaar geleden. En wat deze man sprak, er waren woorden van genade. En ik merkte in mijn hart merkte ik een enorme worsteling. Er was een worsteling gaande. En wat deze man sprak, dat was wel goed. En er waren woorden van genade, maar ik had het idee, het is maar de halve waarheid. Er hoort nog iets bij. En in mijn hart had ik weerstand, dan nam ik aanstoot. En denk van, ja, je bent een fijne vent, maar ja, je moet toch nog de andere kant vertellen ervan. Het is niet alleen maar Jezus en werken, nee, er is nog meer. En opeens merkte ik bij mezelf, van Milan, gun deze man een kans. Laat hem eerst zijn woord doen en de twijfels en de vragen die je hebt, stel die achteraf, breng die bij de Heer. En ik sprak mezelf streng toe. En op het moment dat ik dat deed, begon er een demonische macht in mij begon te grommen. Ik denk, wow, wat is dit? En ik merkte dat er een sluier over mijn hart was, over mijn denken, een paradigma. En het was een bolwerk in mijn denken. En ik zag in één keer dat al die strijd die er gaande was, dat het niet alleen puur uit mezelf was, uit mijn eigen vlees, maar ik merkte dat er een demonische macht bij betrokken was. En ik mocht die ook aanspreken en ik mocht daar diezelfde nacht bevrijdingen ervaren. Maar wat ik wil zeggen is dat, wat heb ik daarvan geleerd? Dat God soms ons verstand ergert om ons hart te openbaren. En we denken vaak, we hebben soms een beeld van de Heilige Geest. Hij is een gentleman, hij zal geen deur inslaan. Maar God, Jezus, die ergerde opzettelijk mensen. En waarom deed hij dat? We lezen dat ook in het woord van de steen die door de bouwers is verworpen. Dat is een hoeksteen geworden. Maar ook een steen des aanstoots en een struikelblok. En Jezus ergerde soms opzettelijk mensen. En waarom deed hij dat? Hij deed dat bijvoorbeeld toen het volk van Israël een teken vroeg, gelijk aan het manna uit de hemel. En Jezus geeft opzettelijk niet. Hij zegt dan, ik ben het brood des levens. En hij ergerde daarmee de Joden in het verstand, want zij zouden dan zijn lichaam moeten eten en zijn bloed moeten drinken. En dat was hun teveel. En vele discipelen die verlieten hem die dag. En dan zegt hij ook tegen zijn eigen discipelen, van ergeren jullie hieraan? Moeten jullie niet ook weggaan? En gelukkig doen de discipelen dat niet. Maar God ergert soms bewust, opzettelijk, ons verstand, onze theologische denkkadertjes die wij gecreëerd hebben, om het hart te openbaren. En als hij het hart openbaart, dat is ook al eerder over gesproken, dan komen die stenen, die komen naar boven. En dan mag je die stenen opruimen. En een tijd geleden was ik op een conferentie en ik ergerde me ook aan een vrouw, die zong heel de tijd in tongen. En dat was echt mega vals, zo vals als een kraai, weet je wel. Shatlati, la la la, shatlati, la la. En dan ging ik dan maar door. En ik bad, Heer, kunt u geen filters tussen mijn oren plaatsen, weet je. Dat klinkt als Bach of Mozart of weet ik wat. Maar dat gebeurde niet. En ik bad, Heer, mag ik naar deze vrouw kijken zoals u naar deze vrouw kijkt. En dan ging die klap in één keer, bam, nee. Maar ik merkte gedurende, het waren 10 dagen binnen vasten, dat iedere dag werd mijn hart zachter en ging ik anders naar deze vrouw kijken. We werden geen vriendinnen of zo, ik ga niet bij de koffie of zo, maar ik merkte dat mijn hart veranderde en dat ik minder aanstoot begon te nemen. En dat is wat God wil. Dat we geen aanstoot meer gaan nemen. Dat we kunnen kijken naar mensen en de potentie gaan zien in mensen. Want die wet, als we daaronder leven, dan gaan we, omdat het religie is van eigen werken, komt er ook trots en eigen gerechtigheid bij kijken. We gaan ons vroom voelen en ik heb me ook tijd ook vroom gevoeld. En eigenlijk komt erop neer, dat zeggen we niet graag, maar eigenlijk voel je beter als een ander. Daar komt het op neer. En God wil dat we dat afleggen, dat we gaan leven onder die stroom van genade. Dat we gaan werken gaan doen die Hij heeft voorbereid. En ik wil een moment van gebed nemen en laten we staan. En ik wil nog benadrukken dat de wet is niet bedoeld om die mens te rechtvaardigen, zegt de Romeinen, maar juist om hem te veroordelen en de mensen het zwijgen op te leggen en schuldig te laten voor God. Als je onder die wet leeft, dan kom je erachter dat je het zelf niet kan. Dat is de bedoeling van die wet. Dat je het zelf niet kan. Dat je het offer van Jezus Christus nodig hebt. En daarom zegt Paulus dan ook in Galaten 2, vers 21, zegt Paulus, ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door die wet zou zijn, dan zou Christus te vergeefs aan het kruis zijn gegaan. En hoe erg is dat? Als je toch denkt te leven, want vele christenen die leven met één been onder die zwarte vlag en met één been onder die witte vlag. Je kan ook wel helemaal onder die zwarte vlag leven of onder die witte vlag, maar veel mensen die hoppen zo, weet je wel. En dan gaat het zo van, staan ze onder die witte vlag, Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven. Ja, wil ik wel mijn hart geven, onder die zwarte vlag. Ik wil eigenlijk meer Bijbel lezen. Ik zou eigenlijk meer Bijbel moeten lezen. Ik moet eigenlijk meer Bijbel lezen. Ja, eigenlijk zou ik meer moeten doen voor de gemeente. Ja, ik moet gewoon meer gaan doen voor de gemeente. En we beating ourselves up, weet je wel. We slaan onszelf met zwepen. We moeten meer doen, we moeten meer presteren. Maar het is genadegave en het woord zegt het al. En ik kan dat even vragen aan Arjan. Wat is je staat van dienst? Hoe lang ben je al bekeerd, broeder, in christelijke taal?
Vanaf 17e jaar. Dus...
Nou, Arjan, omdat je 17 jaar trouw in dienst bent, vierde vandaag het jubileum. En mag je een gave erbij kiezen, nog een voorkeur voor een gave? Als ik een suggestie mag doen, de vertolking van tongen is een beetje ondergeschoven, kindje meestal.
Ja, doe die maar, is wel leuk. Ja,
ja, doe die maar, oké. Okay. Nou, vandaag krijg je die erbij. 17 jaar trouwe dienst, Arjan. Je krijgt er een gave bij. Nee, gelukkig. Mensen werkt het niet zo. Het zijn niet jouw verdiensten, het zijn niet jouw inspanningen. Het zijn genadegaven. En ook al ben je nog maar een minuut tot geloof gekomen, dan kan je aanspraak maken op die gaven. En daarom, hè, dat wat ik aan het begin mee begon, die lat zo hoog leggen voor jezelf, ben ik wel zover. Als je al een minuut Jezus hebt aangenomen, dan ben je al zover, want dan kan je dat gavenpakket is binnen handbereik. Dat kan je gebruiken. Oké, dank u wel, Heer Jezus. Heer, ik bid, Heer Jezus, dat we gaan staan onder die witte vlag, onder die stroom van genade. Onder die stroom van genade, Heer Jezus, dat we gaan leven, Heer, dat we niet meer gaan hoppen steeds, Heer, naar die zwarte vlag en weer terug naar de witte vlag en weer terug. Nee, Heer, dat we gaan leven uit genade, Heer. Want die zwarte vlag, die zorgt er ook voor, Heer, omdat we nooit goed genoeg zijn. Omdat die lach zo hoog ligt, blijven we ook stilzitten, Heer, en we blijven bij de stilzittende vroomheid, Heer. We stappen niet uit, want we zijn niet goed genoeg en anderen zijn beter. En we kijken op naar mensen waar we die gaven zien functioneren. Maar die gaven kan in iedereen functioneren. Dank u wel, want daarom zijn het genadegaven. Dank u wel, Heer Jezus. Wilt u dat laten zien, Heer? Wilt u dat openbaren in ons hart, Heer? Waar we nog leven onder die wet. Heer, en dat we van die zwarte vlag zullen lopen naar die witte vlag. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Milan. Krachtig woord, God is goed. Ja, mensen, juist, ja, mag best, juist. Ja, is goed. Ja, komt er nou toch, hè, dat we iedere keer weer terugkruipen onder die andere vlag. Onder die witte vlag. Ik was daar ook over aan het bidden. En ik wil er toch nog een paar kleine woorden aan toevoegen. Ja, hoe kan het dat we weer onder de verkeerde vlag kruipen, onder de zwarte vlag? We horen onder die witte. Hoe kan dat toch? Maar weet u dat dat eigenlijk helemaal niks nieuw was? Want iedere keer komt die aanklager weer naar ons toe. Wist je dat? Je aanklager van je hebt nog iets mispeuterd, weet je nog? Je hebt toen nog iets fout gedaan. En de vraag is denk ik, waar luister je meer naar? Luister je naar die aanklager? Of luister je naar je advocaat? Jezus is onze advocaat. Weet u dat wij zijn volgelingen van Jezus, hè? Jezus was zelf het voorbeeld van hoe hij aangeklaagd werd. Moet u maar eens nagaan. Als Jezus in de woestijn geleid wordt en hij wordt daar verzocht door de duivel, wat zegt de duivel dan tegen hem? Weet u wat hij 3 keer zegt, hetzelfde zegt? Als u de zoon van God bent. Juist. Als je de zoon van God bent. Hoe komt de duivel daar nou toch bij? Wie is Jezus? De zoon van God. Dat weten we allemaal. Hij wist het zelf ook. Er was een stem uit de hemel gekomen. Jij bent mijn geliefde zoon. En die stem komt over ons allemaal. Jij bent mijn geliefde zoon. Maar wat was de reactie van de duivel gelijk daarna? In Matthäus hoofdstuk 3 wordt Jezus gedoopt. En in Matthäus hoofdstuk 4 wordt hij de woestijn ingeleid. En wie komt daar? Mr. Devil. Met deze woorden. Als je de zoon van God bent. Als je de zoon van God bent. Je bent bekeerd. Je hebt je leven aan Jezus gegeven. En daar komt de duivel. Als jij echt een kind van God bent. Dan bla 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 bla. En juist op de moeilijkste momenten. Na 40 dagen vasten. Kwam die. En was nog een ander moeilijk moment in het leven van Jezus. Een van de allermoeilijkste momenten. Weet u dat toen Jezus aan het kruis hing, dat weer opnieuw diezelfde leugen naar hem toe kwam. Door 3 verschillende mensen. Ten eerste door de misdadigers aan het kruis. Die zeiden tegen hem, als je de zoon van God bent, red jezelf en ons. Als je de zoon van God bent. Toen kwamen de overpriesters er nog eens aan. De priesters. Als je dan de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En vervolgens zeiden de omstanders hetzelfde. 3 keer dezelfde leugen. Mensen, als Jezus deze leugen op zich afkrijgt, en wij zijn volgelingen van Jezus, dan krijgen wij hem ook. En dan zal die aanklacht ook op ons afkomen. En door ons te laten aanklagen, daarom komen we iedere keer onder die zwarte vlag. Daarom komen we iedere keer onder die wet. Ja, maar ik heb het fout gedaan. Er is veroordeling, er is schuld, er is een gevoel van, ik kan het niet. En we lopen we dan beladen en belast. En heel veel christenen gaan helaas nog steeds zo gebukt door het leven. Omdat ze zich veroordeeld voelen. Omdat ze meer luisteren naar de aanklager dan naar hun advocaat. Ja? En daarom verkondigt Milan en daarom verkondigen we telkens weer mensen. We zijn gered. We zijn een kind van God. Allen die hem aangenomen hebben, staat er in het woord, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1 vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, hebt u Jezus aangenomen, dan heb jij de macht om een kind van God te zijn. Dan ben je een kind van God. Dan ben je een zoon van God. Dan moet je niet laten aanklagen, moet je niet laten veroordelen, moet je niet laten beschuldigen. Je bent in die witte vlag. Je bent in Christus. Je bent volmaakt geworden in Christus. Wist u dat? Je bent volmaakt in Christus. Daar moeten we over peinzen. Die witte vlag is niet zomaar... Dankjewel, dat is een witte microfoon. Die witte vlag is niet zomaar een eenmalig iets. Dat is een toestand waar we in zijn. Dat is daar verblijven wij in. We verblijven in Christus. En er staat dan, is er mooi in Romeinen 8 vers 1... Er staat, er is nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. We zijn in Christus volmaakt geworden. Zie, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Staat in 2 Korinthe 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan, die zwarte vlag, die wet, die veroordeling, die schuldgevoelens, al die complexe gedachten, die aantijgingen waar je voortdurend mee besmet werd in je denken, dat is weg, dat is er niet meer. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden, staat er letterlijk in de verleden tijd. Het is voltooid, volmaakt, is nieuw geworden. Dus je bent, het is niet of het een of het ander, eigenlijk die brief van Paulus is best moeilijk, Galaten en Romeinen, maar als je het goed doorleest, het is of je bent onder die wet, of je bent onder de genade. Het is of het een of het ander. He? Want we zijn onder de genade, dat is ook zo mooi, die hand van God is op ons, maar we zijn onder de douche, staan we, van Gods genade. Ja? Je staat niet onder de douche van aantijgingen, maar je staat onder de douche van Gods genade. Heerlijk is dat. En waarom, hoe komt het dan toch nog steeds zoveel christenen zich laten misleiden en laten veroordelen en laten aanpakken? Dat is omdat we denk ik nog één tekst nog niet goed begrijpen. En dat is, moet u maar eens opzoeken, ik wil dat u één tekst nog even opzoekt. Dat is Hebreeën hoofdstuk 10 vers 14. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 14, dat is één die je moet goed in uw hoofd stoppen. Die gaan we eens goed lezen. Wie wilt er een. Wie wilt hem even hardop voorlezen voor mij? Jaap, je bent toch al. Je hebt hem al open. Je hebt hem al gevonden. Hoofdstuk 10, vers 14.
verwacht hij tot alle... Het
is een brilstuk.
Daar wacht hij tot alle vijanden zijn onderworpen. Door dat ene offer heeft hij allen die voor God zijn afgezonderd voor altijd volmaakt gemaakt.
Wat zijn we voor altijd? Volmaakt gemaakt. Wie heeft er een herziene statenvertaling? Ik zie daar bij Joke, zie ik een herziene statenvertaling liggen. Oké, vers 14.
Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt.
Amen.
Ja, dat moet je altijd zeggen als je vrouw iets zegt. Hè? Heb je goed begrepen? Jij hebt het goed begrepen, Henk. Hij heeft ons voor altijd volmaakt. Dat staat hier. Hij heeft ons voor altijd volmaakt. Milan, we zijn volmaakt. We zijn onder de witte vlag. Ja, we zijn helemaal volmaakt geworden. Door één offer, het was voldoende. Dat was echt voldoende. Niets kan daar ons meer van afbrengen. Ook al hebben we een keer iets mispeuterd, ook al hebben we eens een keer iets verkeerd gedaan. Niets brengt ons weg van dat volmaakt zijn. Maar er staat nog iets anders bij. Zij worden, het kenmerk van diegenen die volmaakt zijn, is dat ze worden geheiligd. Wat betekent dat dan weer? Moet je dan nog heiliger worden? Daar ontstaat een bepaald verkeerd beeld. Wij moeten nog heiliger worden, broeder. Wij moeten nog heiliger worden, want dan pas zijn we volmaakt genoeg. Nee, is niet waar. We zijn al volmaakt, punt. Want één offer was voldoende. We zijn al volmaakt. Maar ondertussen is God bezig aan mij te sleutelen. Hij maakt me nog een beetje mooier. Hij maakt me nog een beetje beter. Niet om de hemel meer te kunnen verdienen. Nee, dat hebben we al verdiend. Dat is klaar. Maar hij wil wel dat we meer op hem gaan lijken. Weet u, ik zie het zo. Je bent, als je geen christen bent, dan leef je onder de boosheid van God. Als je onder de zwarte vlag leeft. Dan leef je onder de boosheid. Schuld, veroordeling, schuldgevoel, ik voel me slecht. Dat is veroordeling. De toren van God is op jou. Staat er letterlijk in de Bijbel staat, de toren van God is over de heidenen. De toren, de boosheid. Want je gehoorzaamt niet aan de zoon, je bent onder de zwarte vlag. Maar als ik me bekeer, als ik Jezus aanneem en ik geloof in de zoon van God, en ik word een kind van God, dan leef ik niet meer onder zijn toren, maar dan leef ik onder zijn tucht. Dat is een verschil. Tucht komt namelijk van een vader. Een vader die zijn kinderen niet tuchtigt, is geen vader. Tucht is, ik leer je iets, zodat ik je meer wil laten lijken op mij. Ik ben niet boos op je, maar ik breng je in een bepaalde situatie, waardoor je iets kunt leren, zodat je meer gaat lijken op mij. Dat is een heel groot verschil met de toren, de boosheid van God. De boosheid is, als je het niet doet, dan bam. Dat is de toren, boosheid van God. Maar nu zijn we kind van God, we leven onder de witte vlag, we leven onder zijn genade, en we zijn als het ware leerlingen van hem. Laatst zat ik op de fiets en de Heer vroeg aan mij, wat ben je eigenlijk? Ik ben een discipel van u, zei ik. Wat is een discipel? Weet u wat in de eerste plaats discipel betekent? Een leerling. Ik ben aan het leren. Een leerling van Jezus. Dat is heel ontspannen. Dat is heel ontspannen. Ik ben in een leerschool als het ware. En mijn vader is de leraar. En hij weet precies hoe ik in elkaar zit. En hij weet wat ik aan kan. Hij geeft me ook precies genoeg. Hij geeft me nooit te veel. Ik leef onder zijn genade. Ik leef onder zijn tucht. En dat is heerlijk ontspannen. Er is geen veroordeling als ik een keer iets fout doe. We hebben vorige keer gehad over Jona. Die was fout. Die vluchtte van God. Die zondigde. Maar terwijl dat hij zondigde, kwamen nog steeds mensen tot bekering. Die boot, iedereen gaf zijn hart aan de Heer. Iedereen legde gelofte af. Hij deed iets fout. En toch gebruikte God hem. Mensen, kom weg van die kramp. Dat als je christen bent, dat je dan ineens volmaakt moet zijn. Perfect moet zijn. Dat je dan ineens, je bent al volmaakt. In Christus ben je volmaakt. Maar sommige mensen leven zo in de kramp. Ja, ik ben christen, dus ik moet het geweldige voorbeeld leveren. Ik moet het geweldige, ik moet toch me super gedragen. Nee, een christen is juist iemand die weet dat hij het niet altijd super goed doet. Dat hij vergeving nodig heeft. Je mag fouten maken in het huis van de Vader. Dan ben je niet gelijk weer onder de wet. Nee, dan ben je nog steeds in het huis van God. En hij houdt nog steeds van je. Hij tuchtigt je en zegt, joh, volgende keer beter. Zo werkt het bij God. Ik ben volmaakt, maar ik ben bezig om meer op hem te lijken. Ik ben geen zondaar die probeert om nog een beetje beter mijn best te doen om nog heiliger te worden. Nee, ik ben een heilige die vergeven is en af en toe doe ik nog wel zonde. Dat is zonde, maar ja, dat is zonde. Snap je het verschil? Dat moet doordringen, mensen, wat Milan predikt. Dat moet doordringen. Die witte vlag, dat is een toestand, dat is een situatie waarin je bent. Je bent volmaakt geworden in Christus. Colossenzen 2, vers 10. Lees dat maar eens na. U bent volmaakt in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Mensen, dat is een toestand, dat is een situatie, daar kan niemand jou van afbrengen. Er is niet één fout, één klein foutje dat je kan maken om je uit die volmaakte toestand te halen. Nee, je blijft en je bent voor eeuwig volmaakt, zoals Joker heeft gelezen. Je bent voor eeuwig volmaakt in hem. Volmaakt, dat betekent volledig. Er valt niks meer aan toe te voegen. Als je het in het Grieks leest, dan staat er, je bent volledig, compleet. Er kan niks meer bijgevoegd worden. Mooier kan het niet. Mensen, u bent mooi. Mooier kan het niet, echt waar. Je bent als een bruid, helemaal wit gewassen. Onder de witte vlag. Geheiligd. Je bent een heilige. De meest gebruikte aanspreektitel voor christenen in de Bijbel, wat is dat? Heiligen. Aan de heiligen in Korinthe, schrijft Paulus. Aan de heiligen in Galaten. Aan de heiligen in, u bent een heilige. Ja? Geen schijnheilige, maar een echte heilige. Dat ben je. En niets en niemand kan jou uit die toestand weghalen. Het is gewoon zo. U bent volmaakt in Christus. Drink dat door. Ik zou iets blijer kijken als je dat hoort. Dit is goed nieuws. Dit is blij nieuws. Hier word je blij van. Ja? Luister niet meer naar de beschuldiger, maar luister naar je advocaat. Ik ga er nog één tekst over lezen, dan ga ik zwijgen hoor. Dan moeten jullie snappen. Romeinen 8, vers 31 tot 35. Laten we dat samen nog even lezen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Romeinen 8. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie zal dat doen, die beschuldigingen inbrengen? De aanklager van de broeders, die hen dag en nacht aanklaagt voor onze God. De duivel die maakt overuren. Hij werkt dag en nacht. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren van God? Want God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Niemand. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Hier staat het. Jezus die pleit voor ons. Ik heb eens een keer een aanklacht gehad van iemand tegen mij. Ik had iets niet goed gedaan. Volgens haar. Volgens die persoon. En één dingetje had ik niet goed gedaan volgens die persoon. En er was een aanklacht ingediend via een advocaat. Ik kreeg een brief, kwam terug van vakantie. Ik dacht, oei, en alle onschuld, wat krijgen we nou zeg? Een aanklacht, ik heb iets niet goed gedaan. Het werd afgeschilderd als een crimineel in die brief. Ken je dat gevoel? Helemaal zwart gemaakt. Helemaal zwart gemaakt. Ja, nou, ik ging naar God, ik leg die brief voor God neer. Ik zeg, hier is die brief. En toen kwam Hebreeën 7 vers 15 voor me. Hij is mijn advocaat. Hij is mijn advocaat. Hier staat het ook. In Romeinen 8. Jezus is degene die voor jou pleit. Jezus is niet degene die in de beklaagde bank. Of in de aanklagerbank staat. Dat is de duivel. Luister niet naar de aanklager. Maar luister naar je advocaat. Hij pleit voor jou voortdurend. Hij pleit voor jou bij de Vader. Dat is wat Jezus doet. Hij pleit voor jou. En dan staat er zo mooi in het laatste vers Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ik ben volmaakt. Ontspan je mensen. Je bent een heilige. Je bent een heilige. Van de week kwam er nog zo'n aanklacht naar me toe. Ik had een uitje met wat collega's. En we hadden een leuke vergadering. Het was heel gezellig. En aan het eind van de avond kwam die aanklager weer. Ja, maar je hebt nou nog helemaal niks over mij, over Jezus verteld. Ken je die aanklacht ook? Heb je die wel eens gehad? Vond het wel mooi. Ja. Daarna ging ik nog even met de kinderen de Bijbel lezen. De kinderbijbel is altijd zo ontspannend om te lezen. En ze zeggen, oh, grote openbaringen. Toen las ik over Johannes de Doper. Johannes de Doper, die zei, die mensen kwamen naar hem toe. Bent u het? Bent u de Christus? Of ben jij degene die we moeten verwachten? Nee hoor, zei Johannes, ik ben het niet. Nee, ik ben het niet. Hij is het. Hij komt na mij. Ik ben niet eens waard om schoenen vast te maken. Maar hij is het. Na mij. Hij komt na mij, hij is beter dan ik. Ik dacht, lekker ontspannen eigenlijk zeg. Zo mogen wij ook zijn, hè? Ook als die aanklager weer komt. Ben jij de volmaakte? Ben jij degene die we eindelijk moeten verwachten? Ben jij het van wie wij het allemaal moeten verwachten? Want dat leeft soms bij ons, hè? De verwachting dat wij volmaakt moeten zijn in de ogen van de wereld. Je moet een volmaakte christen, je moet je elke stap moet je netjes gedragen. Nee hoor, ik ben het niet. Hij is het. Jezus, daar is hij. Ik ben gewoon zijn leerling. Ik leer wat van hem. Ik ben zijn zoon. En af en toe dan tuchtigt hij me een keer. En dan leert hij me zijn lesje. En dan word ik weer een beetje mooier. Lijk ik een beetje meer op hem. Maar hij is het eigenlijk. Het gaat om hem. Ja. Wees ontspannen. Zeg Herman Boon. Wees ontspannen. Ja. Relax. Je leeft onder de witte vlag. Je bent volmaakt in hem. Oké. Laten we samen bidden.